De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedenacht en welkom bij deze zomeruitzending van Hemelsbreed. Straks een gesprek met de Amerikaanse hoogleraar Saki Santorelli, maar eerst gaan we terug in de tijd. Om precies te zijn naar het tijdperk waarin de huidige wereldreligies ontstonden. Een periode die tegenwoordig wel de axiale tijd wordt genoemd. Jeanette Werkhoven sprak erover met Laurens Minnema, vergelijkend godsdienstwetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hebben al die religies dan ook een gemeenschappelijke bron?
Dat kan je eigenlijk wel zeggen, want die drie monotheïstische lijken eigenlijk heel weinig op hindoeïsme en boeddhisme. Maar ze zijn allemaal ontstaan in een periode die we... Het hindoeïsme is gedeeltelijk ouder, maar het heeft ook die ontwikkeling meegemaakt. Ontstaan in een periode die we de axiale tijd noemen. En dat is een periode geweest in de cultuurgeschiedenis waar mensen in een andere verhouding tot de wereld terecht zijn gekomen. Eigenlijk wordt die periode gekenmerkt door het feit dat mensen een kloof gingen ervaren tussen zichzelf en de wereld waarin ze wonen. Zowel een kloof in hun verhouding tot de buitenwereld als een kloof in de verhouding tot de sociale wereld, als een kloof in de verhouding tot hun binnenwereld. Ik zal proberen uit te leggen aan de hand van de buitenwereld. Voor de axiale tijd was het zo dat je een eenheid ervoer in hoge mate met de omgeving waarin je woonde. En je ging ook af op wat de zintuigen je aanboden. Bijvoorbeeld, stel je ziet een hunebed, dan zie je als het ware aan dat hunebed hoe duurzaam die stenen zijn en dat ze eigenlijk van zichzelf verbonden zijn met een soort tijdloosheid waaraan je de doden kunt toevertrouwen. Van die doden wil je ook dat hun lichamen zo lang mogelijk in stand blijven. Dus ook de duurzaamheid van die lichamelijkheid is heel belangrijk. Dus dat betekent, je gaat af op, laten we zeggen, de buitenkant of uiterlijke dingen die duurzaamheid van zichzelf ook hebben. En je gaat ervan uit dat als je nou het een letterlijk in de buurt legt van het ander, dat ze dan, als het ware door een soort besmettingseffect, deel krijgen aan elkaars duurzaamheid. Een mooi voorbeeld, zeer veel later, is dat christenen in de middeleeuwen nog steeds hun doden probeerden zo dicht mogelijk onder het hoogaltaar te begraven. Dat wil zeggen, hoe dichter je bij het heilige zit, hoe meer je deel hebt aan het heilige.
Oh ja, vandaar ook dat begraven in kerken.
Precies. Nou, en wat er nu gebeurt, dat is in die axiale tijd dan...
In welke periode is dat precies?
Ja, dat begint ongeveer, laten we zeggen, 500 voor Christus tot misschien 500 na Christus. Dat is een beetje discutabel. Maar het gebeurt in bepaalde culturen, in China, in India, in het oude Israël, in Griekenland. Het gebeurt niet in Egypte en ook niet in Babylonië. Dus er zijn culturen waar het niet gebeurt. Maar waar het wel gebeurt, daar zie je dat mensen niet langer geloven wat hun zintuigen ze voorhouden. Ze gaan er nu van uit dat je de zintuigen moet wantrouwen en dat je in de plaats daarvan moet doorstoten naar het wezen van de dingen daarachter. Dus de eigenlijke werkelijkheid ligt nu niet meer, als het ware, voor het oprapen aan de buitenkant van de dingen, maar is iets dat zich schuilhoudt diep in de dingen of achter de dingen, op een manier waarop je er niet meteen bij kunt. En dat betekent dat je een kloof ervaart tussen de zintuiglijke wereld en de eigenlijke wereld die daarachter ligt. En dat heb je niet alleen in de verhouding tussen de mens en zijn buitenwereld, maar ook bijvoorbeeld tussen de mens en zijn binnenwereld. Dus voor het eerst in deze periode krijg je, dat zie je vooral bij het hindoeïsme en het boeddhisme, maar ook in de monotheïstische religies, het idee dat jouw alledaagse individualiteit niet samenvalt met jouw diepste zelf. In ieder geval is dat diepste zelf ergens anders. Het is transcendent. Het is niet meteen gegeven. En wat dan opvalt is dat er een verschuiving ontstaat in de betekenis van het ritueel. Bijvoorbeeld het ritueel moet je nog wel doen, maar het gaat niet meer om het ritueel. Het gaat om de houding waarmee je het ritueel doet. Of het gaat om de kennis die je hebt van hoe het ritueel werkt. Maar de houding die het voltrekken van het ritueel teweeg brengt in jouw diepste zelf, dat is wat nu centraal komt te staan. Dus het uiterlijk wordt onbelangrijk en het innerlijk wordt heel belangrijk.
In die periode daarvoor, in die pre-axiale tijd, is dat zelfbewustzijn nog helemaal niet aanwezig?
Het zelfbewustzijn is er altijd geweest. Mensen zijn zich altijd bewust geweest van het feit dat ze reageren op de wereld. Maar in de pre-axiale tijd, dus in de tijd voor deze periode waarin die kloof wordt ervaren tussen je alledaagse bestaan en het bestaan ten diepste, die periode daarvoor, wordt er eigenlijk door gekenmerkt dat de overgangen vloeiend zijn en dat er wel zoiets bestaat als een gradatieverschil misschien, maar niet een kloof die je moet overbruggen. Ik zal een voorbeeld geven. Het shamanisme is eigenlijk zo'n pre-axiaal verschijnsel. De mystiek, mystieke ervaringen en dergelijke zijn juist een axiaal verschijnsel. Dus shamanisme en mystiek lijken heel erg op elkaar. In de zin dat je in een transe komt misschien, dat je in een andere bewustzijnstoestand geraakt. Shamanisme en mystiek hebben nog een ander kenmerk gemeenschappelijk, namelijk dat de shamaan of de mysticus die deze ervaring meemaakt, dat vaak beschrijft in termen van een reis die je onderneemt. Maar de verschillen zijn ook enorm groot en eigenlijk wel helder uit te leggen. Een van de verschillen is dat de sjamaan omgang heeft met de wereld van de geesten. Maar die geesten die bestaan in de sociale wereld, in de buitenwereld. Maar dat we zeggen, die geesten zijn niet geestesverschijningen die jouw eigen bewustzijn voortbrengt. Geesten kom je gewoon tegen in het landschap. En die kom je tegen zoals je ook mensen tegenkomt. Dus daar kun je mee praten, of je kunt ze uitdrijven, of je kunt ze omkopen. Bijvoorbeeld shamanen hebben rituelen waarmee ze de geesten lokken die bijvoorbeeld de ziel van een zieke hebben gestolen. Hoe word je ziek? Doordat een geest jouw ziel heeft gestolen. Gewoon zoals een crimineel, die steelt iets, een dief, en die gaat ermee vandoor. En de shamaan die moet erachteraan en die moet met die geest gaan onderhandelen van geef me die ziel terug. Als die onderhandelingen goed aflopen, en dan krijgt die sjamaan het voor elkaar dat die geest die ziel teruggeeft in ruil voor een bepaald offer. Dus er is helemaal geen kloof tussen de sjamaan en zijn buitenwereld en de zieke en zijn binnenwereld en de sjamaan en de geesten, dat wil zeggen de sociale wereld. Dus in het geval van de sjamaan gaan die werelden voortdurend in elkaar over. En vanaf de mystiek dan verandert dat allemaal. Want wat er bij de mystiek gebeurt is dat nu juist een kloof wordt ervaren tussen die drie werelden. En dat betekent dat de mysticus lijdt aan de kloof. Lijdt aan het feit dat hij niet verenigd is met God of met zijn diepste zelf. Dus een kloof ervaart.
Dus dat is eigenlijk ook het lijden in het boeddhisme. Dat de ervaren van de afstand tussen het ik zoals ik nu ben en het ideale zelf, de Boeddha-natuur.
Dat is juist, zei het, dat de Boeddha zou zeggen, de Hindoes hebben een zelf, een diepste zelf, een Atman, waarvan ze denken dat dat identiek is aan het Brahman, de absolute werkelijkheid. Wij boeddhisten speculeren daar niet over. We weten dat dat empirische ik eigenlijk niks voorstelt, dus daar heb je niet zoveel aan. Want daar wil je wel houvast aan ontlenen, maar eigenlijk ontleen je daar alleen maar houvast aan omdat je behoefte hebt aan houvast. Dus het hele idee van een ik is de illusie waarmee je vasthoudt aan de samenhang in je alledaagse identiteit. En of er dan wel zo'n diepste zelf is of niet, ja, dat is gespeculeerd. Het voornaamste is dat je loslaat het idee dat je greep hebt op iets dat je kunt vasthouden, dat jouw eigen ik of zelf is. Maar het is waar dat, dit is het vroege boeddhisme, het late boeddhisme, het Mahayana boeddhisme, gaat eerder mee in die gedachte dat er een diepste zelf is, een soort diepste laag. Een boeddha-natuur is eigenlijk je transcendente laag diep in je bestaan die contact maakt met het nirvana of het licht of in ieder geval met een werkelijkheid die alles is wat de alledaagse werkelijkheid niet is.
Laurens Minnema, als we nog even teruggaan naar het shamanisme in de pre-axiale tijd, dan zie je dat het huidige shamanisme nog vaak dezelfde kenmerken vertoont. En dat geldt ook voor het shintoïsme en ik dacht ook aan shamanistische elementen in het Tibetaans boeddhisme en Vajrayana.
Laat ik even beginnen met dat Tibetaans boeddhisme. Dat is een interessant geval, want wat er eigenlijk gebeurd is, is dat het boeddhisme als religie is ontstaan in die axiale tijd, die speeltijd, die uitgaat van een kloof die vervolgens moet worden overbrugd. Een kloof tussen je alledaagse innerlijk en je diepste innerlijk, in het geval van dat boeddhisme. En het boeddhisme komt dan binnen in een cultuur die shamanistisch is. Dus de Tibetaanse cultuur zelf is shamanistisch. En de enige manier waarop het boeddhisme dan geaccepteerd wordt, is eigenlijk weer op de condities van dat shamanistische denkkader. Dus dan gebeurt er iets interessants. Het boeddhisme wordt weer zintuigelijk. Weliswaar wordt nu een poging gedaan in het Tibetaans boeddhisme om dat om te vormen tot iets boeddhistisch. Maar de condities van dat shamanistische denkraam worden geaccepteerd. Dus in plaats van dat je afsterft aan het lichaam en dat je dat lichaam en al die zintuigelijkheid afbouwt en dat je het wantrouwt, wordt nu die zintuigelijkheid geactiveerd en gemobiliseerd, maar vervolgens gekanaliseerd in de richting van een identificatie met het licht van de Boeddha. Dus in plaats van dat je zegt, ja, het licht van de zon moet ik wantrouwen, want dat is zintuigelijk en alles wat zintuigelijk is, dat is onbetrouwbaar. Dus ik ga niet meer af op het licht van de zon en dergelijke. Ik moet het elders zoeken, daar waar die zintuigelijke indrukken niet meer gelden. Ga je nu in het Tibetaans boeddhisme juist zoiets als het zonlicht en dergelijke gebruiken om te zeggen, als je nu identificeert met dat licht, dan word je er zelf ook lichter van binnen nu. Dus niet meer van buiten, als het ware gewarmd aan het licht, maar je wordt nu van binnen getransformeerd. Dus wat er boeddhistisch aan is, is dat er een transformatie in het innerlijk plaatsvindt. Wat er shamanistisch aan is gebleven, dat is dat je het zintuigelijke zonlicht, als het ware, gebruikt om die innerlijke verlichting teweeg te brengen. Dus het doel is nog steeds boeddhistisch, verlichting, maar de middelen zijn, als het ware, afkomstig uit die pre-axiale tijd. Voor het shintoïsme kun je eigenlijk zeggen dat het pre-axiaal gebleven is. Het shintoïsme is in hoge mate een religie die de verwevenheid met de natuur voorop stelt. De intuïtie, het gevoelsmatige, dat wil zeggen de verwevenheid met je gevoel in plaats van de kloof ten opzichte van je emoties. Dan noemde je nog een andere.
Ik dacht meer dat het shamanisme, zoals het bijvoorbeeld in Zuid-Amerika of Noord-Amerika beoefend wordt, dat dat misschien ook nog pre-axiaal is nog steeds.
Ja. Het Noord-Amerikaanse shamanisme heeft een soort verbondenheid met de natuur gehouden die door de latere cultuur niet is overgenomen. En in die zin behoort eigenlijk die Noord-Amerikaanse cultuur tot een fase van de mensheidsgeschiedenis waar mensen nog meer in verbondenheid met de natuur en elkaar opgroeiden dan later het geval was. Vanwege die kloof die is ontstaan tussen de mens en zijn wereld. Dat betekent dat het soort shamanisme dat je daar hebt natuurlijk lijkt op mystiek en dergelijke. In de zin van trance en veranderde geestesbewustzijn. Maar ik zou het niet op één hoop gooien. Dus ik zou niet zeggen dat Noord-Amerikaans shamanisme een vorm van mystiek is. Dat is misschien wel zo voor zover het bepaalde kenmerken heeft die mystiek ook heeft. Je kan ook zeggen, mystiek is eigenlijk de opvolger van het shamanisme. En het shamanisme is in zekere zin een oudere vorm van mystiek, voor zover er wel werd gereisd door de binnenwereld. Maar het was eigenlijk helemaal niet door de binnenwereld, maar gewoon door de sociale wereld op weg naar de geesten. Dus het is een voorloper, maar het is allemaal niet hetzelfde.
U hoorde Laurens Minnema in gesprek met Jeanette Werkhoven. En deze bijdrage werd eerder uitgezonden op 1 juni vorig jaar. Saki Santorelli is hoogleraar medische wetenschappen en sinds 1996 directeur van het Center for Mindfulness van de Universiteit van Massachusetts. De plek waar mindfulness ooit werd ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Als arts en mindfulness-leraar begeleidt Santorelli patiënten en professionals in de gezondheidszorg. Daarnaast reist hij de wereld over als veelgevraagd spreker. Vorig jaar was hij in Nederland voor een symposium aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar gaf hij niet alleen een emotionele lezing, maar hij begeleidde ook een aantal workshops voor mindfulness-trainers. Om te beginnen leest Santorelli een fragment voor uit zijn boek Heal Thyself.
If we refuse this journey, we may never play the music of our lives. We might never sing the song that is only ours to sing. What a tragedy this would be. For the world needs your tune. Remains incomplete without it and waits endlessly, patiently, for your voicing of your song.
Als we deze reis weigeren, spelen we misschien nooit de muziek van ons leven. Dan zingen we misschien nooit het lied dat alleen door ons gezongen kan worden. Wat een gemis zou dat zijn. Want de wereld heeft jouw melodie nodig. Ze blijft nu onvolledig, maar ze wacht eindeloos geduldig tot jij jouw lied vertolkt.
Ultimately, each of us makes a difference in the world.
Uiteindelijk speelt iedereen een rol in de wereld. En hoe meer we onze eigen volheid belichamen, des te rijker de wereld wordt. Het is een co-creatief proces. Wij zullen de wereld verrijken, net zoals de wereld ons verrijkt.
Ik ben Joke Potjewijd en ik ben mindfulness trainer. En ik ben ook arts en ik geef mindfulness training op mijn werk aan mensen die in het ziekenhuis werken.
En nu hebben we net de keynote speech van Saki Santorelli gehoord. Ja. Wat raakte jou daarin?
Ja, wat me enorm trof was dat hij praatte over embodiment. Dus hoe breng je mindfulness tot leven en hoe breng je het over op de mensen? En wat hij eigenlijk deed in die speech is dat hij liet zien wat het was. Hij was mindfulness. Dat heeft mij enorm getroffen.
Hoe zag je dat? Of hoe merkte je dat dan aan hem, dat hij het was?
En wat hij heel duidelijk deed, was hij praatte echt vanuit het hart. Eigenlijk vanuit zijn tenen kwam het, maar het kwam enorm vanuit zijn hart. En dat merkte je in zijn voordracht. Hij liet eigenlijk alleen maar steekwoorden zien. Een van de steekwoorden die hij ook liet zien is separation. En dat komt aan. Dat hij zegt van allerlei dingen die we onszelf aandoen. Bijvoorbeeld met onze gedachten of hoe we nadenken over ons leven. Zodra je het op jezelf gaat betrekken, dan scheid je eigenlijk af van de rest van de mensen om je heen. En dat is waar je eigenlijk ongelukkig van wordt. Omdat wat de mens wil is verbinding met de ander. We willen ergens bij horen. Dus hij gebruikt ook de woorden to belong to. En dat raakt hem heel erg, want dat zie je. Dat zie je bij jezelf, maar je ziet het bij je omgeving net zo goed. Je ziet het bij iedereen. Dus dat separation, En dat je dat kan keren richting verbinding.
Saki Santorelli heeft inmiddels meer dan 30.000 uur klinische ervaring in mindfulness. Hij gaf trainingen aan patiënten, verpleegkundigen en artsen, gevangenen en gevangenispersoneel, katholieke priesters en zakenmensen. Van welke groep leerde hij zelf het meest?
The patients I've worked with have been my greatest teachers. You know, I've really learned enormous.
De patiënten waar ik mee heb gewerkt zijn mijn grootste leraren geweest. Van hen heb ik geleerd hoe ik kan zijn in relatie met mezelf, met hen en met ons werk rond mindfulness. Hoe zij in relatie zijn met hun eigen pijn en lijden en met hun geniale mogelijkheden en wensen om bevrijd te worden van een bepaalde mate van stress, spanning en angst. En ze hebben me veel geleerd over wat ik noem intiem zijn met het hele spectrum van de menselijke natuur.
En ze hebben me veel geleerd over what I would call being intimate with the full range of the human condition.
In Santorelli's boek Heal Thyself is veel aandacht voor de zogenaamde wounded healer, de gewonde geneesheer. Wat verstaat hij daar precies onder?
From a mythological point of view, at the heart of the Western medical tradition, there is this figure of Chiron. And Chiron was a centaur, half horse, half human.
Vertaald in termen van de Griekse mythologie zien we in de kern van de westerse geneeskunde de figuur van Chiron. Chiron was een centaur, half paard, half mens, en hij werd beschouwd als de grootste geneesheer van zijn tijd. De lineage van de geneeskunde loopt van Chiron via Asclepius naar Hippocrates.
But Chiron is wounded in the myth. He's wounded by one of his students, Hercules or Heracles. With an arrow that hits him in the leg or in the thigh, an arrowhead with the poison from the hydra. So it's an incurable wound. So here's the myth.
Maar in de mythe wordt Chiron aan zijn been verwond door een van zijn studenten, Heracles, die hem raakt met een giftige pijl, waardoor de wond niet kan helen. Dat is dus de mythe. De grootste heler van zijn tijd is gewond, kan zichzelf niet genezen en lijdt daar enorm onder omdat hij veel pijn heeft. Hij vlucht vervolgens naar het midden van het eiland waar hij arme boeren ontmoet. En daar leert hij, volgens het verhaal, wat compassie is. Die boeren noemen hem de gewonde heler. Dan blijkt dat zijn oude student Heracles een overeenkomst met de goden heeft gesloten om hem te bevrijden. Maar dan moet hij wel zijn leven opgeven. Ik begrijp dat op verschillende manieren. Je moet iets van je identiteit en je gehechtheid aan je manier van leven opgeven en vervolgens de band met andere afgesneden delen van jezelf herstellen. In feite gaat het verhaal over de confrontatie met het eigen lijden. En door daarmee in contact te komen, is Chiron in staat andermans lijden te ontmoeten. Hij vervult daarmee een centrale rol in onze medische traditie. In plaats van heroïek en onaantastbaarheid ontwikkelt Chiron een soort empathie, bijna compassie, voor zichzelf en anderen.
And it's right at the center of our medical tradition, therefore. It's a kind of empathy almost turning to compassion for self and to others, rather than seeing him as heroic and untouchable. And that's really an important message because in many ways healthcare professionals have separated themselves from their patients. And yes, our roles are different, but at heart, we're all patients.
En dat is een heel belangrijke boodschap, omdat professionals in de gezondheidszorg zich op allerlei manieren hebben afgescheiden van hun patiënten. Natuurlijk zijn onze rollen verschillend, maar in de grond zijn we allemaal patiënt. We dragen allemaal onze portie lijden met ons mee. En mijn ervaring is dat ons vermogen dat toe te geven en te eren ons een stevig fundament geeft waarop we anderen kunnen ontmoeten en dienen. En dat is waar mindfulness eigenlijk over gaat. Het is relationeel. Het gaat om je relatie met jezelf, met anderen, met de wereld om je heen.
Saki Santorelli heeft samen met de grondlegger van mindfulness Jon Kabat-Zinn enige jaren geleden in New York een conferentie geleid waar de zogenaamde Mindful Society het thema was. Hoe ziet zo'n aandachtige maatschappij eruit volgens hem?
We had people there from many walks of life, from government, from medicine and healthcare, from scientific research, neuroscientists and lawyers, corporate leaders.
Dat was een uiterst divers gezelschap met mensen vanuit de overheid, vanuit de geneeskunde en de gezondheidszorg, wetenschappelijke onderzoekers, advocaten en managers, om gezamenlijk te onderzoeken hoe een mindful society eruit zou moeten zien en ook wat er al gaande is.
Who are using mindfulness in schools? People that are using mindfulness in the most difficult neighborhoods in America, people that actually grew up in those neighborhoods.
Er waren mensen bij die mindfulness geven op scholen en in de meest achtergestelde stadswijken van Amerika. Mensen die daar zelf waren opgegroeid en in plaats van te ontvluchten teruggingen om mindfulness te doseren. Dus een mindful society is voor mij in ieder geval meer wakker, gevoelig en misschien zelfs meer compassievol voor elkaar. Met een groter verlangen om te werken in het belang van het grote geheel.
To work on behalf of the whole, rather than to be so driven by our own needs and our own desires.
Zou de mindful society uiteindelijk ook de grote wereldproblemen als armoede, honger en oorlog kunnen uitbannen?
I think in many ways, you know, you start where you are. You start small, you begin to investigate, you bring to bear science as best as you can to research these things, varieties of science, whether it's economics or, you know, neuroscience. We know a lot about what causes poverty.
Je moet klein beginnen in de situatie waarin je verkeert. Je begint met onderzoek in verschillende wetenschappelijke disciplines, van economie tot neurowetenschap. We weten al ontzettend veel over de oorzaken van armoede. Dat zal niet van de ene dag op de andere tot stand worden gebracht, maar je ziet dat er al heel wat gebeurt. Bijvoorbeeld op economisch gebied, als het gaat om microkrediet, waardoor vrouwen in collectieven nieuwe kansen krijgen. Neem de opkomst van NGO's, die wereldwijd effectieve projecten opzetten, omdat ze zich bekommeren om de mensen.
Ik denk dat een combinatie van deze grassroots-bewegingen van de bottom-up, waar mensen zijn.
Ik denk dat een combinatie van bewegingen vanuit de basis, waar mensen echt deelnemer zijn aan hun eigen leven en leren om in actie te komen, de toekomst heeft. Een nieuwe waterput kan voor een dorp bijvoorbeeld enorm verschil maken. Dus ik denk dat mindfulness onze erkenning is dat we onderling totaal afhankelijk zijn. Dat wat mij overkomt, uiteindelijk ook jou zal overkomen.
Dat wat happens to me, ultimately, it happens to you. And so some ways for us to approach the world in that way without so much separation. And that's what I meant before when I said, well, we're all patients.
Dat bedoelde ik toen ik zei dat we allemaal patiënt zijn. Uiteindelijk worden we allemaal ziek en zullen we allerlei veranderingen in ons leven moeten accepteren, zoals het verlies van geliefden. Hoe treden we dat tegemoet? En wat voor zorg, aandacht, dienstbaarheid en moed zullen we in zulke situaties op kunnen brengen?
So how we're able to meet it and what kind of care and attention and service and some kind of heart that we are able to bring to these situations. And that's what my sense is about. There are people thinking like this. There are people beginning to recognize, for instance, that, you know, in Origin of Species, Darwin only talked about survival of the fittest twice.
Darwin sprak in zijn boek On the Origin of Species maar twee keer over het overleven van de sterkste. Hij had het veel vaker over samenwerken en wel 80 keer over liefde. Wij hebben het recht van de sterkste eruit gelicht, maar samenwerking zit diep in de menselijke psyche. We moesten wel om te overleven. Dus waarom zouden we dat niet meer aanmoedigen in plaats van dat onophoudelijke wedijveren met elkaar?
And I think it also relies on what's often called in some traditions the thousand-year view. It's like, where are we heading? Where is it that we want to go? We're in a situation now where we actually have some choices.
En ik denk dat het ook berust op wat in sommige tradities het duizendjarig perspectief wordt genoemd. Waar willen we naartoe in de toekomst? Er zijn heel wat keuzes. We staan aan de vooravond van een ramp. Die kant willen we niet op. We willen niet meer oorlog, niet meer lijden, niet meer landen die elkaar overheersen. We hebben allemaal dezelfde lucht en hetzelfde water nodig. We moeten echt af van het idee van een afgescheiden bestaan. Dat betekent dat we moeten erkennen dat er een ethische manier is om ons tot de wereld te verhouden. Een reflectie van onze diepere waarden.
Een ethische manier om in relatie met de wereld en in de wereld. Dat is een reflectie van onze diepere waarden.
Thank you.
Is Saki Santorelli vooral door het boeddhisme geïnspireerd?
I'm a long-standing student in the Sufi tradition as well. You know, my Sufi teacher sent me to my first Buddhist retreat.
Ik heb ook jarenlang de Sufi-traditie bestudeerd. En het was mijn Sufi-meester die me naar mijn eerste boeddhistische retraite stuurde. Al sinds mijn jeugd is dit spirituele gebied belangrijk voor me. Ik ben katholiek opgevoed en dat was mooi, maar ik raakte gedesillusioneerd toen ik op de middelbare school zat. Het voldeed niet meer aan mijn verlangens en behoeftes. Wat me aanspreekt in het boeddhisme is dat ik het niet hoef te geloven, maar dat ik het kan ervaren.
I think Buddhism has done a particularly interesting and good job of detailing the technology.
Het boeddhisme heeft een grote bijdrage geleverd aan de detaillering van de techniek. Het sluit daarmee goed aan bij onze cultuur, die is gericht op psychologie en wetenschap. Het biedt processen en beoefeningen die gebaseerd zijn op waarneming. Er zit geen dogma achter. De algemene instructie is: probeer het en kijk wat er gebeurt. Dus je probeert het en leest de gegevens van je eigen ervaring. Je bent zelf het laboratorium. Je bent zelf de wetenschapper. Dat is voor mensen uit de 21ste eeuw een heel interessant perspectief. Iets waar we van houden. We willen niet opnieuw geharnast worden in geloof.
We like it like that. We don't want to be harnessed into a whole other set of beliefs. People are interested in this stuff. You know, we have scientific conferences every year. People come, 500-600 people from this year 24 countries. Scientists, clinicians, educators.
Er is veel belangstelling. Elk jaar organiseren we wetenschappelijke conferenties waar zo'n 500 à 600 mensen uit 24 landen aan deelnemen. Wetenschappers, opleiders, mensen die deze samenvloeiing van wetenschap en contemplatieve beoefening handen en voeten willen geven. Toen ik mijn patiënten in de stresskliniek vroeg of ze zich patiënt voelden, zeiden ze: nee, hier doe ik iets voor mezelf. Ik ben actief en betrokken. En dat valt nog niet mee, want we hebben onze patiënten getraind om inactief te zijn. We zijn heel lang paternalistisch geweest vanuit het idee: wij zorgen wel voor je, zoals een ouder voor een kind. Maar het werkt gewoon niet.
We were very paternal for a very long time, thinking we'll take care of you like a parent to a child. But you know what? It doesn't work.
Heeft die enorme populariteit van mindfulness ook niet een keerzijde? Op de Belgische televisie werd enige weken geleden een reportage uitgezonden over het gevaar van incompetente mindfulness trainers.
You know, it's like people get on the bandwagon, what we say in America. They like jump on it and they want to take advantage of it in some way. But and even if they have right intentions, good intentions, this requires training. The contemplative traditions took it slow. It was like in depth. You were at it for years. And you continue to be at it. You know, I consider myself a student. That's what I am. I'm a learner. And I don't have any aspiration to be anything but. And that allows me to keep open and curious and listen and know what my current limits are. This is not a panacea, mindfulness.
Ook hier zijn mensen die hun kans schoon zien om misbruik te maken van de mindfulness-hype. Zelfs met de beste bedoelingen vereist de training. De contemplatieve tradities doen het heel langzaam aan. Je bent er jarenlang mee bezig. En je bent er nooit mee klaar. Ik zie mezelf als student en wil ook niets anders zijn. Dat houdt me open en nieuwsgierig. Altijd bewust van mijn grenzen op dat moment. Mindfulness is geen panacee. Het geneest niet iedereen met een depressie of een ander psychologisch probleem. Ook niet iedereen met een medisch probleem. We hebben ook nooit beweerd dat we iemand met mindfulness konden genezen. Als de geneeskunde zijn werk goed doet en je daarnaast mensen traint om iets voor zichzelf te doen, ontstaat er een synergie die effectiever is dan de losse onderdelen.
So, I think we should be skeptical. I think we should ask ourselves all the way along the line. Does it help? If it does help, how does it help? What does the science tell us about it? What does the research tell us about it? What assumptions that we have and beliefs are disconfirmed by the science? It's going to take time. And it's a really unfortunate occurrence that this kind of thing happens. But you know what? It always happens.
We moeten sceptisch blijven en ons steeds afvragen: helpt het? En op welke manier? Meer onderzoeken. Dat heeft tijd nodig. En het is vervelend dat deze uitwassen zich voordoen, maar ook dat hoort erbij. U hoorde arts, schrijver en mindfulnessleraar Saki Santorelli tijdens zijn meest recente bezoek aan Nederland. Zijn boek Heal Thyself is ook in een Nederlandse vertaling verschenen bij uitgeverij Cosmos met als titel Het Wonder van Genezing. Deze bijdrage van Marloes Lazal zonden we eerder uit op 8 juni vorig jaar.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparlière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we terug op Radio 5 met De Zomer van Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan!